Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en al die thuis mee luisteren of mee kijken van harte welkom in deze dienst waarin enkele ambtsdragers en ook kerkrentmeester buiten de kerkenraad zullen worden herbevestigd of bevestigd. Vanmorgen gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Er is vanmorgen geen zondagsschool. In deze dienst zullen Johan Basmeijer en Maarten Dolman worden herbevestigd als ouderling en Jochem Lekkerkerker als ouderling kerkrentmeester. Ewout van Amerongen wordt bevestigd in het ambt van ouderling voor het oudere pastoraat en Bert Middag wordt herbevestigd als kerkrentmeester buiten de kerkraad. Na de dienst krijgt u de gelegenheid om de bevestigde broeders een hand te geven in het koor van de kerk hier achter mij en hun zegen toe te wensen op hun werk in de gemeente. In de persoonlijke voorbeden denken wij vanmorgen aan mevrouw Klok Vierhout van de Jacob Marislaan, die voor revalidatie is opgenomen in erfgestaten in Houten. We bidden ook voor Ina Eppinga, die voor revalidatie verblijft in de Gijnse Hof. En daarmee denken we ook aan Wieger en de kinderen en kleinkinderen voor wie dit alles ook ingrijpend is. We danken met André Wever van de Makaistraat die woensdagavond weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en thuis verder zal aansterken. Ook danken we voor mevrouw Corrie Plug, Boshuis van de Jan van der Heijdenweg. Ze kreeg goede uitslagen en mag nu weer verder gaan met de chemobehandeling die tijdelijk was gestopt. We zijn dankbaar dat Rick en Simon weer terug zijn gekeerd van een lange fietstocht uit Noorwegen en weer bij ons hier in de kerk zijn. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank. Let op, we zingen Weerklank, Psalm 149, vers 1 en 2. Vers 1 begint met Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. En vers 2 begint met laat het een hoge feestdag wezen, de naam des Heren wordt geprezen. Na het zingen van deze liederen is de gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie en de mensen thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Weten wij willen de dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 147. De schriftlezing is vandaag uit Psalm 146 en daarom zingen we ook de psalmen daaromheen. Psalm 145 tot 150 vormen ook een eenheid, wordt ook wel het tweede Halleel genoemd. Het eerste Halleel dat is wordt gevormd op Psalm 113 tot en met Psalm 118. Dat is ook wat de Heer Jezus gezongen heeft bij de paasmaaltijd, het Pesach. Dus het Halleel voor het Pesach. En het tweede Halleel uit het psalmboek is Psalm 100, ze vormen van Psalm 145 tot en met 150. En daar willen we ook nu samen zingen van Psalm 147, het tweede en het derde vers 2 en 3 van Psalm 147. excuus voor de verwarring, ik had zelf verkeerd gekeken, maar wat op het bord stond was eigenlijk goed. Maar we hebben deze twee lieden nu gezongen, is ook goed. We willen nu samen gaan luisteren naar Gods goede geboden en vervolgens willen wij zingen Psalm 147, het tiende vers. Het tiende vers van Psalm 147. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt, dat u die afzondert voor God. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus een samenvatting van de geboden gaf, toen zei hij: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we nu samen bidden. Heere, u gaf aan Jacob uw wetten, aan Israël uw getuigenis. En de dichter van Psalm 147 brengt daarmee tot uitdrukking, en wij zongen het met hem, hoe bevoorrecht Israël daarmee was en is. Heer, en zo mogen wij vanmorgen ook tot u komen als bevoorrechte mensen, omdat wij ook uw getuigenis hebben ontvangen. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Heer, door wie wij door de Heer Jezus, door wie wij u mogen kennen. Die ons aan u heeft geopenbaard, die u aan ons heeft geopenbaard. Heer, in wie wij uw heerlijkheid hebben gezien. Wij zijn bevoorrechte mensen dat wij hier vanmorgen samen mogen komen hier in deze kerk. Bevoorrecht als gemeente van uw Zoon, de Heer Jezus. Wij danken u daarvoor. We danken u voor die genade en voor die liefde. Want wie zijn wij, o God, dat wij van uw getuigenissen mogen leven. Dat we mogen leven van het evangelie, dat we mogen leven uit de genade die u schenkt, de vergeving en de verzoening en de verlossing door de Heer Jezus Christus. Wie zijn wij dat wij mogen leven bij uw woord? Dat we vanmorgen ook uw woord mogen horen en dat het verkondigd mag worden. O God, wij willen u daarom danken op deze morgen, nu wij hier zijn samengekomen, om naar uw woord te luisteren. We willen u aanbidden en loven en prijzen voor het voorrecht dat u daarin aan ons schenkt. Heer, wij vragen u of u ook uw Heilige Geest zult schenken, zodat we die woorden ook mogen horen, dat ze ook ingang mogen vinden in ons leven. En we bidden u daarom dat u bij ons zult zijn in het luisteren, maar ook in het spreken. En dat deze dienst zo mag zijn tot opbouw in het allerheiligst geloof en tot eer van uw nooit volprezen naam. In bijzonder bidden we u voor de broeders die vandaag, vanmorgen bevestigd of herbevestigd worden. Wat een voorrecht dat wij ook deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. Dat uw dienst, Heere, ook door mag gaan. En dat deze broeders ook bereid zijn en ook van u de bekrachtiging hebben ontvangen om het werk voor te zetten. Je laat het ook voor hen in het bijzonder een dienst mogen zijn waarin zij kracht mogen ontvangen en opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. Opdat zij hun dienst ook ten volle kunnen verrichten. En Heere, zo komen wij tot u om u dit alles te vragen. In de naam van de Heere Jezus, uw Zoon. En door hem verootmoedigen wij ons ook. Heere, als wij vanmorgen uw geboden hebben gehoord, willen we ons ook klein maken voor u. Heere, we hebben het al gezegd, wie zijn wij dat wij uw woord mogen ontvangen. Heere, we willen u bidden om vergeving van al onze zonden. En vragen, zie ons aan in uw geliefde Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is Psalm 146 en daarna lezen we nog een gedeelte uit Lucas 4. Psalm 146 en Lucas 4 vers 16 tot 21. Psalm 146. Halleluja! Mijn ziel looft de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen van de blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja. Zover de eerste schriftlezing. De tweede is dus uit het evangelie naar Lucas, de versen 16 tot 21. Lucas 4, vers 16 tot 21. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, we hebben uit Psalm 146 gelezen. En er staat in deze psalm: Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Misschien heb je wel eens gehoord van het woordje hel. Dat wordt heel vaak in de kerk gebruikt. Maar wat betekent het woordje hel eigenlijk? Het woordje hel, dat betekent redding. Redding, verlossing. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Redding, verlossing als je in een moeilijke omstandigheden bent. En dan zegt de dichter van Psalm 146 dat mensen je niet kunnen redden. Nou is het natuurlijk zo dat mensen je wel kunnen helpen. Als je in het water bent gevallen, dan kunnen ze je natuurlijk wel uit het water halen. Of als je iets moeilijk vindt, dan kunnen ze je natuurlijk ook wel helpen. He, als je bijvoorbeeld met een rekensom zit, dan kun je dat aan de juffrouw of de meester vragen. En die kunnen je natuurlijk ook helpen. En op die manier kunnen mensen je wel helpen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over de zonde, dan kunnen de mensen je niet helpen. Mensen kunnen je niet van je zonde afhelpen en ze kunnen je ook niet afverlossen van verlorenheid, dat je gestraft wordt voor je zonde. Maar de Heere Jezus kan dat wel. De Heere God kan dat wel. Hij kan ons wel verlossen van onze zonde en Hij kan ons wel verlossen van onze schuld. En Hij kan ons ook het eeuwige leven geven. En Hij kan nog veel meer. Nou, daar ga ik het over hebben in de preek, dat de Heere God nog veel meer kan. Maar het belangrijkste, dat Hij ons verlost van onze zonden en ons het eeuwige leven geeft, ja, dat is wel het allerbelangrijkste. En daarom willen we daar ook nu van gaan zingen, met lied 564 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 3. Al zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Lied 564, de versen 1, 2 en 3. Thank you. Gemeente, het nieuwe kabinet is een feit. We hebben het afgelopen week gezien en gehoord. En de nieuwe kabinetsleden en de minister-president hebben er zin in. Ze gaan volgens eigen zeggen aan de slag voor Nederland. Ze zetten zich in voor een beter Nederland. En de mensen in het land hebben er hoge verwachtingen van. Volgens recente peilingen is het vertrouwen in de overheid sinds lange tijd weer gestegen. En er is in de afgelopen tijd inderdaad ook wel het een en ander misgegaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, maar ook aan de langzame afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. Ik denk ook aan de hooglopende spanningen tussen de agrarische sector en het kabinet ten gevolge van de stikstofplannen. De onzekerheid die daardoor ook bij veel agrariërs leeft. Ik denk ook, om het laatste te noemen, aan de woningnood en aan de crisis in de vluchtelingenopvang. En bij elkaar is dat een hele lijst van wat er allemaal is misgegaan in de afgelopen tijd. En het heeft veel mensen ontevreden gemaakt. En daarom zijn velen op zoek gegaan naar partijen en partijleiders die een oplossing kunnen bieden. En zo zijn wij aan het huidige kabinet gekomen. Dat is ontstaan door samenwerking uit PVV, NSC, VVD en BBB. En de verwachtingen van dit kabinet zijn hoog. De verwachtingen voor dit kabinet zijn bij degenen die op deze partijen hebben gestemd heel hoog. En je zou kunnen zeggen dat er van dit kabinet voor de toekomst veel heil wordt verwacht. Anders gezegd, dit kabinet moet voor ons land redding gaan brengen. Want dat is wat het woordje heil betekent. Ik zei het zojuist al tegen de kinderen. Redding. En heil betekent dan redding uit een gevaarlijke situatie. Redding uit een zeer problematische toestand. Nou ja, en dat is wat veel mensen ook ervaren in deze tijd. Dat we in een problematische toestand leven. Dat we gered moeten worden uit de zorgen en de moeite waarin ons en de problemen waarin ons land verkeert. En men verwacht dat dit kabinet dat zal gaan brengen. Dat het ons uit de problemen gaat halen. En ik heb zelfs het idee dat dat nu veel meer leeft dan bij andere kabinetten. Ik kan me niet herinneren dat er zulke hoge verwachtingen waren bij voorgaande kabinetten die tot stand waren gekomen. De verwachtingen zijn hoog. En nu leggen we daar Psalm 146 eens naast. Een psalm waarin we ook het woord heil tegenkomen. Het woord redding. Vertrouw niet op edelen, lezen we in Psalm 146 vers 3. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. En als er dan staat in vers 3 dat je niet op edelen moet vertrouwen, dan moet je niet denken aan adel. Dat is misschien het eerste waar je aan denkt bij edelen, aan adel. Maar met edelen wordt bedoeld mensen die een leidinggevende positie hebben, die een vooraanstaande positie in de samenleving hebben. Dat wordt bedoeld met edelen. De edelen, dat zijn de mensen die zorg hebben te dragen voor de samenleving. Die zorg hebben te dragen voor dat er recht gebeurt in de samenleving. Dat het goed gaat in de samenleving. Dus als we uit Psalm 146 spreekt over edelen, dan moeten we aan zulke mensen denken, aan leidinggevenden. Die willen dat mensen op een rechtvaardige manier met elkaar omgaan. Edelen, dat zijn mensen die het goede voor de samenleving zoeken. Mensen met goede intenties dus. Maar wat zegt de dichter van Psalm 146? Vertrouw niet op vooraanstaande mensen met edele intenties. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil, bij wie geen verlossing uit de problemen, uit het gevaar is. Met andere woorden, verwacht niet dat mensen je kunnen redden van alle problemen. ook al zijn ze van de beste wil. En de dichter voegt er ook aan toe waarom je dergelijke verwachtingen niet van hen moet hebben. Want zo schrijft hij in vers 4, zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. En de schrijver van deze psalm wil ermee zeggen dat mensen maar heel kwetsbare wezens zijn. Ook als ze van goede wil zijn, edelen. Maar ook van hen geldt dat ze eens moeten sterven. Dat ze eens zullen sterven. En met hen zullen al hun voornemens en al hun plannen van de aardbodem verdwijnen. Zelfs als ze heel mooie plannen hebben, hele goede voornemens hebben, dan zullen die verdwijnen met hen. Ze gaan vergaan met hen, zoals zij zelf vergaan. En het is goed om dat te bedenken in deze tijd. Zoals gezegd, velen hebben hoge verwachtingen van het nieuwe kabinet. Het vertrouwen in de overheid is sinds jaren weer gegroeid. En dat niet alleen, ook de kabinetsleden en de regeringspartijen hebben toegezegd om te gaan werken aan een beter Nederland. Er heerst klaarblijkelijk euforie en er worden hoge verwachtingen gewekt. Maar laten we bedenken dat ook dit kabinet bestaat uit mensen. Mensen die de dichter van Psalm 146 omschrijft als mensenkinderen bij wie geen redding is. Ook voor hen geldt, zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Ook de leden van de huidige regering zijn maar kwetsbare mensen van wie je geen bovenmenselijke verwachtingen moet hebben. Waarbij boven dit kabinet dan ook nog eens de vraag hangt hoe goed de intenties van sommige kabinetsleden zijn. En die vragen waren er ook trouwens ten aanzien van linksere kabinetten. Dat is dan wel eens vaak het verwijt. Ja, maar als je met links zit, dan zit je ook met een behoorlijke, daar kun je ook behoorlijke bezwaren tegen hebben. En ik denk, die waren er ook. Ik denk ook aan de problemen die ik zelf had met de paarse kabinetten in het verleden van PvdA en VVD en D66. En hun ethische agenda op het gebied van euthanasie en abortus en op het gebied van het huwelijk. Dus ze stellen niet alleen de vragen bij het rechtskabinet, maar ook dan moeten we ze stellen. Bestaat dit kabinet uit edelen, zoals Psalm 146 daarover spreekt? Mensen die op zoek zijn naar welzijn en recht voor alle mensen in de samenleving. Mensen die het goede willen. Dat wat in de ogen van de Heere goed is. En juist daarom ligt er een heel belangrijke taak voor ons als christenen om voor deze regering te bidden. Zoals het dat ook voor voorgaande regeringen nodig was. Zoals het ook onze Bijbelse opdracht is om te bidden. Zoals is te lezen in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. We hebben de opdracht om voor de overheid te bidden, van welke snit dan ook. Bidden dat zij tot eer van God en tot heil van het volk en de volken het ambt zal dragen. Maar daarmee komen we ook bij het andere wat de psalm ons zegt. Want nadat de dichter in Psalm 146 eerst heeft gezegd dat je niet op mensen moet vertrouwen om redding, om heil, ook al hebben ze de beste bedoelingen, dan staat er in vers 5 en 6, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die voor eeuwig de trouw bewaart. En wat de dichter hier zegt over de Heere is precies het tegenovergestelde van wat hij over de mens heeft gezegd. Want van de mens zegt hij, vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen hel is. Maar over de Heere horen wij de dichter zeggen, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Met andere woorden, vertrouw niet voor redding op vooraanstaande mensen, maar gelukkig ben je als je God als helper hebt. Nog anders gezegd, verwacht niet dat hoogwaardigheidsbekleders je problemen oplossen en je een gelukkig leven zullen geven. Nee, gelukkig ben je als je het van God verwacht. Gelukkig ben je als je voor het leven hier en nu, maar ook voor de eeuwigheid, op de Heere vertrouwt. Als je redding en verlossing van de Heere verwacht en niet van regeerders en kabinetten of welke mens dan ook. Als je het van de Heere verwacht, dan ben je zalig. En waarom ben je dan zalig? Zalig, dat betekent gelukkig. Nou, ook hier zien we weer een tegenstelling tussen de mens en de Heere. De mens is namelijk kwetsbaar en vergankelijk, maar de Heere niet. Want de Heere is degene, zo zegt de dichter, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En we worden in gedachten meegevoerd naar de planeet waarop wij wonen, die blauwe bol die we wel eens, die in het grote heelal hangt, om het zo maar eens te zeggen. We worden meegevoerd naar de grote oceanen waarmee die aarde, onze aarde, bedekt is. En we worden meegenomen naar de vele sterren om ons heen. En het immense heelal waarin we wonen. En je voelt je klein en kwetsbaar als je daarbij stilgezet wordt. Wat is het groot en wat is het overweldigend. Maar, zegt de dichter, de Heer heeft dat gemaakt. Hij staat erboven en hij heeft het alles in de hand. En dat niet alleen. Hij is niet alleen zo machtig, veel machtiger dan mensen, wat stellen wij daarbij het vergeleken voor, maar hij is ook anders in de zin van dat hij is namelijk ook onvergankelijk. Hij is onvergankelijk, hij verdwijnt niet. Wij mensen verdwijnen van deze aardbodem. Op een dag moeten we sterven en dan zijn we weg. Maar God blijft, altijd. En dat niet alleen, hij blijft ook, zijn plannen blijven ook. Wat hij zich heeft voorgenomen, dat brengt hij ook tot stand. Hij hoeft dat niet los te laten. Zoals mensen, als ze sterven, dan moeten ze al hun plannen loslaten. Ze kunnen er zelf niets meer aan doen. Maar als God zich iets heeft voorgenomen, dan zal hij het nooit los hoeven laten. Want hij is voor eeuwig. En hij is machtig. En daarom zegt de dichter in Psalm 146 vers 6 dat de Heere de trouw bewaart van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid bewaart hij de trouw. Dat wil zeggen, de Heere kan trouw blijven. Hij hoeft niet los te laten wat zijn hand begon. Hij kan zijn plannen volvoeren. Omdat hij zelf de eeuwige is, die nooit zal sterven. En daarom zegt de dichter, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachtingen stelt op de Heere zijn God. Het heil, de redding, die mensen je niet kunnen geven, waar je misschien naar verlangt, naar rust, naar vrede, naar stabiliteit, naar zekerheid, voor eeuwige zekerheid, die kunnen mensen je niet geven, ook al zijn ze van goede wil. Maar God kan dat wel geven. Hij kan altijd heil geven. En dan geeft de dichter verder ook, als de dichter daar dan over spreekt, over dat heil, dan geeft hij dat ook concreet weer waaraan hij denkt. We lezen in de vers 7, die de onderdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. En vers 8, de Heere opent de ogen van de blinden, de Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. En ik hoor daarin de belofte klinken van mensen die worstelen om het bestaan. Het gaat hier om belofte van bevrijding van mensen die worstelen om het bestaan. Of het nu om eten of drinken gaat, of het nu om onrecht gaat dat hen wordt aangedaan, maar ook vreemdelingen en mensen die zoals de wees en de weduwe op 1-0 achterstand staan in de samenleving. Mensen die lijden onder onrecht dat hen is aangedaan. Wat zijn ze ongelukkig, maar gelukkig zijn ze. Gelukkig zijn ze als ze de God van Jacob tot hun hulp hebben. Hij zal hun redden uit de ellende waarin ze terecht zijn gekomen. En heel mooi zien we dat ook terug in het evangelie naar Lucas, waar de Heer Jezus uit de profetie aan Jesaja leest. En in de profetie is sprake van iemand op wie de geest van de Heer rust, die gezonden is. Om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En nadat de Heer Jezus dat heeft gelezen, zegt Hij: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Met andere woorden, Jezus zegt: met mij is de bevrijding waarover Jesaja spreekt gekomen. En we zien het ook gebeuren als Jezus hier op aarde is. Blinden worden ziende, doven horen, kreupelen lopen. Mensen die uit de samenleving zijn gebannen, zoals melaatsen, hoeren en tollenaars, worden door hem bevrijd van hun onreinheid en opgenomen in Gods koninkrijk. En mensen die in geestelijke duisternis leefden, komen tot het licht. De Heer Jezus brengt in de praktijk wat er over de hulp van de Heer in Psalm 146 wordt gezegd. God geeft het aan ieder die tot Jezus komt. Mensen kunnen geen redding geven. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God. Gelukkig ben je als je tot Jezus Christus gaat om hulp. Als je van hem verwacht. Als je het van hem verwacht wat velen van dit kabinet verwachten: zekerheid voor het bestaan. Bestaanszekerheid, een goede gezondheid. Een leven in een rechtvaardige samenleving. Jezus biedt het je. Hij kan het je bieden. God schenkt het je door hem. Lees maar in de evangelie dat hij het kan. Het gebeurt voor je, daar gebeurt het voor je ogen. Maar daar zit dan misschien ook wel een groot probleem. Want je kunt het wel lezen in het evangelie, maar wat zie je er nu van? Waar blijft de gezondheid? Hoeveel christenen hebben niet te lijden onder allerlei ziektes? Waar is de rechtvaardige samenleving nu, waarover Psalm 146 spreekt, waarin de Heere de onderdrukte recht doet en de weg van de goddeloze krom maakt? Waar is de rechtvaardige wereld waarin vreemdelingen en de zwakken veilig zijn? Kunnen we dat werkelijk van God verwachten? Kunnen we niet beter onze hoop vestigen op hoogwaardigheidsbekleders? En doen we dat daarom misschien ook wel stiekem niet? Juist wel, doen we dat misschien juist ook wel stiekem? Stiekem toch een beetje meer verwachten of veel verwachten van de hoogwaardigheidsbekleders, van de regering? Je zult niet de eerste zijn. Maar je zult ook niet de eerste zijn die bedrogen uitkomt. Ik denk aan het communisme dat op het christendom afgaf en zei dat mensen ermee bedrogen werden. Het beloofde in plaats van een arbeidersparadijs, het beloofde een arbeidersparadijs, maar het schonk de mensen de hel. Ik denk aan het nazisme, dat de mensen een 1000-jarig rijk beloofde. Oh, en wat ging het goed de eerste jaren, de economie groeide en bloeide als nooit tevoren. Maar na 12 jaar liep het uit op de totale ondergang. Ik denk ook aan het kapitalisme, dat zegt aan iedereen gelijke kansen te geven. Maar de werkelijkheid is dat velen in armoede leven en een klein aantal mensen van de welvaart geniet. Maar zelfs al hebben mensen de beste bedoelingen, dan kunnen ze anderen, dan kunnen ze de mensen niet de redding geven die nodig is. Want de problemen in deze wereld zijn veel te complex. En er is er maar één die ons kan redden. En dat is de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij heeft het laten zien. En hij zal het ook laten zien. En wat hij beloofd heeft, daar komt hij niet op terug. Dat hoeft hij niet los te laten. Zijn plannen vergaan niet. En dat is de hoop die hij ons voor de toekomst heeft gegeven. Ook al zien we het nu nog niet om ons heen. Maar zijn plannen vergaan niet. God geeft ons zekerheid, bestaanszekerheid, eeuwige zekerheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dat is zijn plan. En zoals gezegd, zijn plannen falen niet. God is getrouw. En daarom vestig op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Maar vertrouw op de Heere. Dan bent u zalig. En als we vanuit dat geloof ook voor de overheid bidden, dan kan het zelfs in deze wereld, dan kan die zelfs in deze wereld nog goede dingen doen. En als de Heere zo centraal staat in ons leven, dan kan hij ook door ons heen werken. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat op de plekken waar wij staan en waar wij zijn, zomaar iets zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God. Laten we daarom bidden. Maar het volmaakte zal komen met de wederkomst van Christus. We hebben het niet van mensen te verwachten, maar van de Heere. En misschien denkt iemand nou, ja, u heeft nou de hele tijd over de overheid gehad, maar hoe zit het nou met de ambtsdragers die vanmorgen bevestigd worden? Wat heeft dit nu met hen te maken? Ga ik daar nu helemaal aan voorbij? Nee, dat was niet mijn bedoeling. Maar ik dacht, ligt hier nu juist niet de taak van de ambtsdragers? Om in deze tijd de gemeente deze weg te wijzen. Verwacht het niet van mensen, ook niet van mij, maar verwacht het van de Heere. Dan is het ook belangrijk dat wij zelf zo met de Heere leven. Het staat zo mooi in Psalm 146 aan het begin. Eerst de oproep, halleluja, en dat betekent, laat iedereen de Heere loven, looft de Heere. Het is een oproep aan alle mensen, maar dan staat er, mijn ziel looft de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. En dan gaat het over de persoonlijke omgang met de Heere. Een leven waarin je van hem onder de indruk bent en je door hem laat leiden. En dan ga je hem loven, dan heb je vertrouwen in hem. Daar begint het bij. Als ambtsdrager, dat je zelf dicht bij de Heere leeft. En dat je vertrouwt op hem en weet, ik hoef het niet alleen te doen. Zalig ben je als je dan niet op je eigen kracht vertrouwt, maar op de kracht van de God van Jacob, op de God en Vader van Jezus Christus. Ook als je er doorheen zit, als je het moeilijk vindt, als je het lastig vindt, toch je vertrouwen op hem stellen. En geloof in de belofte van God, welzalig, gelukkig ben je als je op de Heere vertrouwt. Zijn plannen falen niet. En dat mag je dan uitdragen in de gemeente, tijdens de bezoeken. Om de mensen met al hun problemen te wijzen op de Heere. Om hoop op hem te houden. En dat hij redt. En om mensen ook te vermanen. Verwacht het niet van andere mensen. Verwacht je heil niet van andere mensen. Maar verwacht je hulp van de Heere. Hij redt. Hij geeft je bestaanszekerheid. Hij geeft je kracht. Hij is je nabij. Hij omringt je met zijn zegen en met zijn liefde. Hij geeft het eeuwige zalige leven. Wat geen mens kan geven, maar God wel. Dat is onze taak om dat te zeggen. Mensen zullen je niet redden. Ook ik niet, maar de Heere wel, de God van Jacob, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij redt. Vertrouw op hem. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 146, de versen 1 en 3. 1 en 3 van Psalm 146. We zullen zo Evert van Amerongen, Johan Bastmeijer, Maarten Dolman en Jochem Lekkerkerke en Bert Middag worden bevestigd of herbevestigd. En voordat dat gebeurt willen we samen lezen uit het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. En wij lezen vanmorgen alleen het gedeelte over de bevestiging van de ouderlingen. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft. Daarom zullen wij nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden of herbevestigd, en alle anderen die hier aanwezig te zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. En wij luisteren dan naar wat er over de ouderlingen wordt gezegd. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college. Een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doet de Heere Christus als hij de uitspraak doet: zeg het dan tegen de gemeente, Zeg het dan tegen de gemeente. Hiermee worden geenszins alle bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20 vers 28 waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Here in het openbaar aan te roepen. Dan wordt er over de diakenen gesproken, maar omdat die vanmorgen niet bevestigd worden, zullen we dat nu niet lezen. Maar we lezen wel dat over de diakenen is gezegd dat hun taak is. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ik verzoek u om daarbij te gaan staan. En na het amen zingen wij van Psalm 134 het derde vers, zingen wij dat de broeders staande toe, dat 's Heere zegen op u daal. Psalm 134 vers 3. Geliefde broeders, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te ontwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, Evert van Amerongen?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Johannes Bastmeijer?
Ja.
En wat is uw antwoord op deze vragen, Maarten Karel Cornelis Dolman?
Ja.
En wat is uw antwoord op deze vragen, Jochem Johannes Lekkerkerker?
Ja.
En wat is uw antwoord op deze vragen, Gijsbert Jacob Middag? De Almachtige God en Vader geven u allen tezamen genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. We lezen verder uit het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd. Namelijk te regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God. Door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, samen de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwen en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar in de verborgenheid van het geloof, in een zuiver hart. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Here. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en ervaart gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester van voldoende middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn eigen onderhoud voorzien om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. We zijn natuurlijk ook dankbaar dat uw geliefde broeders ook het ambt voor wilt uitblijven uitvoeren, om het zo maar te zeggen. Dat u het voort wilt zetten, maar ook dat Evert ook het ambt als ouderling wel weer wederom op zich heeft mogen nemen na een tijd van even uit geweest te zijn. En wij bidden u ook en wijzen u ook van harte God zegen daarbij toe. Samen met de andere broeders, met wie we dan sinds kort ook, wie ik dan ook sinds kort verbonden mag zijn en deel mag zijn van uw kerkenraad. We willen samen nu voorbeden doen. Samen bidden ook met de woorden van het formulier. En ook persoonlijk voorbeden doen. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader. Wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk. Naast degenen die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven. Voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen, aan Evert van Amerongen, Johannes Bastmeijer, Maarten Karel Cornelis Dolman, Jochem Johannes Lekkerkerker en Gijsbert Jacob Middag. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die ze in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen die zijn bevestigd nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Maar dat bidden we ook voor alle andere ouderlingen. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaning van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. Ja, Heere, zo komen wij tot u met deze woorden uit het formulier. En wij bidden u om uw zegen. En wij bidden u ook om de kracht van de Heilige Geest. Heer, om het ambt te kunnen vervullen. Om het ambt te kunnen vervullen naar uw wil, naar uw verlangen. Heer, om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Heer, wilt u in het bijzonder de bevestigde broeders daartoe zegenen. Evert en Johan en Maarten en Jochem en Bert. Maar Heer, ook gezamenlijk als kerkenraad wil ons zegenen en kracht geven, inzicht om de gemeente geestelijk leiding te geven. Dat we tot opbouw van de gemeente ook ons werk mogen verrichten. Dat we dat met vreugde mogen doen, maar ook met vertrouwen. Vertrouwen, o God, dat u ons leiden wilt. En dat u die God bent die hemel en aarde gemaakt hebt. En die uw Zoon Jezus Christus uit de dood hebt opgewekt. O God, in eigen kracht kunnen we het niet. Maar door uw kracht en door uw hulp en door uw steun kunnen wij deze taak die we van u hebben ontvangen ook uitvoeren. En dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers, maar ook voor de gemeente. Heren, we zijn er zo bij bepaald dat we onze hulp van u moeten verwachten. En we leven in een tijd waarin er van veel van mensen wordt verwacht, omdat u steeds verder uit beeld raakt. Geef toch dat dat bij ons niet zo zal zijn, maar dat we ons aan u overgeven in vertrouwen. En dat we ons aan u toevertrouwen in geloof. Heren, en verwachting van u zullen hebben. En zo ook niet alleen zelf bemoedigd en vertroost door het leven zullen gaan, maar ook als gemeente zullen getuigen naar buiten toe. Hier is heil. Ja, niet in de eerste plaats bij ons, maar bij God, bij Jezus Christus. Wil zo door uw geest doorwerken in ons leven. Mogen ook voor elkaar bidden in onze noden en in onze zorgen. We denken aan mevrouw Klok Vierhout. We bidden u dat u haar nabij zult zijn en vragen u om kracht voor haar om te revalideren, om uw troost en om uw liefdevolle nabijheid. We bidden u voor Ina Eppinga. We danken u voor krachten die u steeds weer geeft, voor moed en voor positiviteit. Wees haar nabij en sterk haar samen met haar man in de weg voor revalidatie. Wij bidden u voor André Wever. We zijn dankbaar dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een toch forse operatie. Wij bidden u ook voor hem om kracht en om geduld om verder te herstellen. Wees hem samen met zijn gezin nabij. Ook bidden we voor mevrouw Plug-Boshuis. We danken u dat de chemokuur weer kan worden voortgezet. Heere, u hebt haar tot hiertoe gespaard en bewaard. Heere, zij mag steunen op uw vermogen. Wij willen u ook bidden voor Rick Goedhart en Simon Zwart. We danken u dat ze weer terug mochten keren van de fietstocht uit Noorwegen. Dat alles goed mocht gaan. Heere, en we bidden u ook dat u hen nabij zult zijn als ze nu weer terugkeren in het gewone leven. O God, geef ook alles wat nodig is om daarin ook hun draai weer te vinden. We komen ook bidden voor ons land en voor ons volk, ook voor de nieuwe regering. Heren, wij moeten bidden en mogen bidden voor degene die u over ons gesteld hebt. En we bidden u om wijsheid, om inzicht. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Wij danken u, o God, dat we in de Bijbel mogen lezen dat u de harten van koningen neigt. Heere, u, ook al geloven ze zelfs niet, dan nog kunt u ze leiden. Daarom bidden we ook met verwachting voor deze regering, dat u hen zult leiden en dat ze tot eer van uw naam en tot heil van het volk hun werk mogen verrichten. Heer, wij komen zo tot u met al onze gebeden en danken u dat wij tot u mogen naderen en vragen u of u ons horen wilt in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de collectedoeleinden voor van vandaag zijn: de eerste collecte is voor de HGB, de tweede is voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde is voor de kosten voor de overkomst van de predikant. En alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw collecte geven op digitale wijze of bij de uitgang, bij het verlaten van de kerk. We willen nu als slotzang zingen lied 14, de versen 1, 2, 4 en 7. 1, 2, 4 en 7 van lied 14 uit de bundel Weerklank. Ontvangt er nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.